Wat heb ik gedaan? Ik heb eerst eens een hele tijd niks gedaan. Dat had ik me ook voorgenomen en dan komt er ook van alles op je af. Ik heb een ronde gemaakt langs, dat heb ik wel gedaan, langs een aantal ondernemers die verkocht hadden.
Welkom bij M&A Insight, de podcast over de wereld van fusies en overnames. Heren, waar gaan we beginnen?
Nou, zal ik eens een voorzet doen, Rijn?
Jazeker, lijkt me heel goed.
Wat ik in de afsluiting van de vorige aflevering al zei, dat het een netelig traject is. Hè? Dus het is niet een traject wat je heel strak langs een lijntje van A tot Z loopt. Maar het is echt een traject wat met heel veel hobbels gepaard gaat. Dus het is heel moeilijk om, als hier een ondernemer naar luistert die vooraan in het traject zit en die denkt, misschien steekt daar wat van op, om heel goed aan te geven wat hij allemaal tegenkomt. Want er zijn voortdurend hobbels te nemen. Maar in mijn geval had ik te maken met twee kopers. Eén koper voor het leasebedrijf en een andere koper voor de andere activiteiten. Dat maakt het proces aan zich wat complexer. Daar werd één man naar voren geschoven die voor beide partijen de onderhandelingen aanvoerde. Dat was denk ik wel een goede zet van hun kant. Dan is er in de beginfase een periode van oriëntatie, dan komt er een bidboek op tafel. Dus je legt je bedrijf neer met al zijn ins en outs. Op dat moment was het een bedrijf met 140 miljoen omzet, 225 medewerkers om en nabij. En dat geeft een beetje de schaalgrootte aan. En twee kopers, dat waren allebei internationale partijen. Emiel Frey, de koper van het dealerbedrijf, het vastgoed, het benzinestation en aanverwante activiteiten, het schadebedrijf onder andere. Emiel Frey, dat is een Zwitserse importeur van origine, maar een grote automotive partij. In Europa 15 miljard, een van de top 3 in Europa aan omzet doen ze. En de tweede partij was Volkswagen Financial Services uit Duitsland, die het leasebedrijf graag wilde kopen en wilde implementeren in Volkswagen Pond Financial Services, een dochteronderneming. Twee internationale partijen, die wilden alleen maar schakelen met advocaten van de Zuidas. En dat betekende dat er een level playing field ontstond, waarin je, als je er van afstand naar kijkt, wat ongelijke grootheden aan tafel zitten. Niks is minder waar, gelukkig. Ik heb gekozen voor een team van ervaren specialisten op fiscaal gebied, op advocatuurgebied, de M&A-specialist Krijn Keukens. En dat is denk ik een hele goede keuze geweest. Blijf bij jezelf om ervoor te zorgen dat je niet heel veel partijen te maken krijgt die niet passen bij jouw ondernemingsgrootte. Dat is even de start van het beeld wat er ligt.
En als je dan daar een beetje naar kijkt, hè, dan, dat hebben we volgens mij in de vorige afleveringen ook wel een beetje besproken. Hè, dan is het dus voor die adviseurs aan de andere kant, hè, die voor die grote internationale partijen optreden, is het dus ook zaak dat die ook een beetje begrijpen in wat voor omgeving ze zich bevinden en met wie ze nou eigenlijk een deal aan het doen zijn. En in dit specifieke geval vond ik zelf dat de adviseur, laten we zeggen, die aan de andere kant voor de kopers optrad, hè, los van het feit dat hij toch best een ingewikkelde rol nog had, omdat hij inderdaad voor beide kopers optrad, hè, die waar het toch soms niet de belangen helemaal hetzelfde waren, daar dus ook tussen moest schipperen, maar hij, vond ik zijn optreden was niet heel erg, in mijn beleving is het altijd een kwestie van smaak, maar niet altijd even constructief en ook zodanig dat het ook wel eens wat irritatie opwekte, laten we zeggen, als ik dat zo mag zeggen, bij Jacob. En dan is even, en daardoor, Jacob had het over een netelig en hobbelig proces, ja, dat krijg je dan, want dan zeggen, als er een irritatie in het spel komt, je kunt natuurlijk over je onderwerpen of onderdelen niet eens zijn, inhoudelijk. En als er irritatie ontstaat omdat de benadering niet oké is, of voor jouw gevoel niet oké is, dan krijg je er een dimensie bij die je eigenlijk helemaal niet wil hebben.
Het verkopen van je onderneming is niet goed voor je bloeddruk als ondernemer. Dat is een mooie stelling, maar het is ook echt zo. En er komen ongelooflijk veel irritaties in het traject voorbij. En Krijn noemt er zojuist een. Dus dat de verkopende partij een keuze maakt om een aanvoerder te hebben namens die twee clubs, dan moet je wel zorgen dat je proces fluïde houdt en dat je niet voortdurend tot irritaties leidt. En irritaties komen er heel veel voor, dat zal ook niet helemaal vermijdbaar zijn. Maar er komen, het begon al in mijn proces met de keuze hoe wij het proces wilden aanvliegen. Ik heb altijd gezegd, als ik mijn onderneming verkoop, verkoop ik de onderneming in zijn geheel en nooit een onderdeel in eerste instantie. En dat was ook voor Krijn best een complexe factor. Want je kunt met de ene partij soms sneller schakelen dan met de andere partij. En dat synchroniseren daarvan, daar heeft de kopende partij wel degelijk belang bij. Want als op het ene bordje al een deal ligt en op het tweede bordje nog niet, dan kun je daarmee de verkopende ondernemer onder druk zetten. En dat wilden we natuurlijk niet. We wilden dat en daarvoor waren mijn adviseurs van enorm groot belang om dat spel zo strategisch te spelen dat ik niet in een positie gemanoeuvreerd werd waarin ik onder druk gezet kon worden. Dus ja, lastig, heel lastig traject met heel veel bloeddrukverhogende momenten. Maar en ook wel dingen die ik anders zou doen. Maar wat ik niet anders zou doen is mijn team zo samenstellen. Enerzijds met referenties en wetende dat het kwalitatief goede mensen waren. En anderzijds mijn gevoel en ervoor zorgen dat het de goede mensen aan boord waren voor het proces.
Maar wat zou je wel anders doen?
Ik zou mijn eigen rol wat, heb ik al eerder wel genoemd in de podcast, maar mijn eigen rol soms wat proberen terug te drukken. Wat slimmer omgaan nog. Wanneer moet je er wel zijn, wanneer moet je er niet zijn? Ik heb mezelf onder druk laten zetten doordat er een dag genoemd is waarin de Duitse board zou gaan tekenen. Dat moment heb ik gecommuniceerd in bedrijf en daar werd in mijn ogen ook misbruik van gemaakt door op het allerlaatste moment met twee ontbindende voorwaarden te komen. Dat zou ik nooit meer zo doen. Ik zou zorgen dat ik mezelf niet in die positie zou brengen. En dat heeft ook in bredere zin te maken met het communiceren over een transactie in je bedrijf. Je bent natuurlijk enthousiast, je bent met het traject bezig. Je wil het je beste medewerkers in het bedrijf vertellen. En dat moet ook, hè? Want daar kan je niet omheen. Je kunt niet als een eenling fungeren in je bedrijf. Maar het is cruciaal dat je niet in een positie brengt tijdens het verkoopproces waarin de hele wereld al weet dat je onderneming aan het verkopen bent, want dan is er geen weg terug en is je onderhandelingspositie is veel zwakker. En dat proces zou ik denk ik in de volgende keer nog zorgvuldiger bewaken, dat ik niet in een positie gebracht word, langzamerhand gonste het in de markt, dat ik de onderneming aan het verkopen was. Ik ben uiteindelijk, is er ook een moment gekomen dat ik daar eerlijk over ben geweest naar mijn personeel. Want die vroegen het me en ik heb altijd gezegd, als er iets belangrijks te melden is, dan kom ik daarmee. Maar dat proces zou ik ook nog zorgvuldiger bewandelen, ja.
Ja, en wat misschien ook nog wel aardig is om te memoreren. Ik zei net dat ik vond dat die adviseurs aan de andere kant niet altijd even constructief waren. We hebben al eerder besproken dat zo'n overnameproces natuurlijk primair toch een constructief proces is. Je wil uiteindelijk allebei hetzelfde. Ja, dus dan moeten adviseurs moeten daar niet in de weg lopen en die moeten niet die deal uiteindelijk verstoren. Natuurlijk moeten ze hun klant of opdrachtgever goed over de risico's en alles wat relevant is adviseren. Maar zij moeten niet, als die opdrachtgever well informed, om het zo maar eens te noemen, besluiten neemt, daar niet tussenin gaan lopen. Nou, en op een gegeven moment, we hadden het net even over die irritatie die bij Jacob was ontstaan. Kun je dan als adviseur op een gegeven moment, en het gebeurt ook vaak, natuurlijk ook als onderhandelingstrucje, kun je natuurlijk tegen die andere kant zeggen, joh, mijn klant is er helemaal klaar mee. En je moet nu echt dit of dat, of we moeten nu verder, of we moeten hier een oplossing voor vinden, et cetera, et cetera. Maar heel vaak, in ieder geval bij veel adviseurs, landt dat dan nog niet als die andere adviseur dat zegt. Dus dan moet er toch een soort statement komen, ook van die klant zelf, dat echt zo is. En nou, in dit geval herinner ik mij dus, en het was nog niet eens afgesproken, volgens mij. Maar misschien, Jacob, je moet zomaar, als ik het vertel, even zeggen of dat inderdaad niet zo was. Maar herinner ik me een hele belangrijke bespreking met veel mensen. Waar het ook over, en het zaten we ook in een ingewikkelde fase in dat proces. En dat was bij jou in Apeldoorn op het hoofdkantoor. En nou ja, daar ontstond dus weer toch frictie. En dat had ook te maken, als ik me goed herinner, met de opstelling van de andere kant. Dus op een gegeven moment staat Jacob op, uit het niks, niet afgesproken met ons. Zegt, ik moet om 8 uur tennissen, ik ga nu weg. En het verliet gewoon de ruimte. Liet ons allemaal in, gewoon toch een soort van verbouwereerd achter. Was weg. En wij moesten dus daar zonder Jacob bedenken van, oké, hoe gaan we nu verder? Wat gaan we doen? En uiteindelijk hebben we, we hebben besloten van, we stoppen de meeting voor nu. Maar met dat signaal, door dat te doen, gaf Jacob wel een belangrijke boodschap in die fase van het proces van, jongens, en zo gaat het niet. We komen niet verder zo. Er moet iets veranderen. En
het was niet afgesproken. Het was gewoon in the heat of the moment. Ik was zo tot in de toppen van mijn vingers geïrriteerd dat ik dacht, ik kan hier vanavond helemaal niks zinnigs meer. Want alles wat ik nu ga zeggen gaat leiden tot brokken. Want dan ga ik mensen dingen verwijten, et cetera. Laat ik maar weggaan. Dus het was een wel overwogen keuze op dat moment vanwege mijn ongelooflijke irritatie. En ik denk, die ga ik even lekker tegen een tennisbal wegslaan. Het is beter dat ik hier even vertrek.
Ja, en Bas, en ik kijk, je weet, ik heb best wel vaak een overname begeleid. En ik heb ook vaak boze klanten gezien. Die dan zeggen dat ze weggaan. Maar ik heb niet heel vaak meegemaakt. En misschien was dit wel de enige keer. Dat iemand ook daadwerkelijk wegging. Hm. En ons inderdaad daar vertwijfeld op dat moment achterliet. En ik denk wel, dus als je daar achteraf op terugkijkt, dat heel veel impact heeft gemaakt. Omdat waarschijnlijk al die andere mensen die daar aan tafel zaten, volgens mij waren het een stuk of 10 of zo, hebben dat denk ik ook niet heel vaak meegemaakt.
En hoe zijn jullie dan weer bij elkaar gekomen? Hoe is dat proces dan weer op gang gekomen?
Nou, zij hebben die avond het gesprek na mijn vertrek natuurlijk wel voortgehouden van ja, wat moet hier dan wezenlijk veranderen om dat proces weer op gang te krijgen. En dat wordt natuurlijk nooit, er wordt nooit een nederig excuus gemaakt de volgende dag. Dat hoeft ook niet. Maar dus dat hoor je dan volgens niet meer. Maar het was voor alle partijen wel duidelijk dat er meer constructiviteit moest komen. En dat is in de meetings daarna was dat ook voelbaar.
En zo heb je waarschijnlijk van die bepalende momenten in zo'n proces. Die dan een soort kantelpunten soms en misschien onbedoeld zijn, maar die wel.
Ja, wat breder. Dus een ondernemer die zijn onderneming gaat verkopen, moet heel goed nablijven denken over die grenzen die hij wil stellen. En soms als men aan die grens komt, dan moet hij ook heel duidelijk zijn over en op welke manier die dat dan uit. Maar dat grenzen stellen, dat is, daar wil ik niet overheen. Dat moet hij voor zichzelf wel goed bepalen, ja. Dat is wel,
ga maar een balletje slaan.
Ja,
dan komt wie weet wel weer goed.
Ja, ja.
Heel goed.
Helpt ook voor het zwarte gat als je een paar hobby's hebt.
Nou ja, daar gaan we straks wel over hebben. Heel nieuwsgierig, want die zat niet in de voorbereiding. Welke andere tips en tricks wil je ondernemers, of misschien Krijn, sluit ook alsjeblieft aan, wil je meegeven als je in dit proces terecht gaat komen, zowel de voor, tijdens of daarna?
Nou ja, het is in ieder geval heel goed voorbereiden. Dus denk goed na over op welke manier je de onderneming, ga je hem helemaal verkopen, ga je hem een stukje verkopen, ga je hem in delen verkopen, ga je het in fases doen of ga je het in één keer doen. Dus bereid goed voor wat je wel wil en wat je niet wil. Zodat je ook helder kunt zijn naar een mogelijk kopende partij. Dat zijn je eigen uitgangspunten. Je team samenstellen, ongelooflijk belangrijk, hebben we het al uitvoerig over gehad, maar ga voor kwaliteit. Dus zorg er wel voor, ik heb straks gezegd, je hoeft niet naar de Zuidas, maar zorg er wel voor dat je echt goede mensen, in de fiscale praktijk, in de advocatuur, zijn er buiten de Zuidas echt fantastische kantoren. Maar maak het ook niet te kneuterig. Zorg er wel voor dat je, zoals in mijn geval met Krijn, een M&A-advocaat inschakelt die ervaren is, die vaker deals heeft gedaan, die weet hoe het proces loopt. Dus het moet ook geen groentje zijn. Dus zorg ervoor dat je balans in dat team hebt. En dan gaande het proces, zorg dat je emotie er wel inhoudt, maar dat je hem niet op de voorgrond. Dus zorg ervoor als ondernemer dat je af en toe wat naar de achtergrond gaat. En dat je hem functioneel inzet, daar waar het ook echt nodig is. Laat dan wel merken waar je grenzen zijn. Ik denk dat dat in hoofdlijnen een paar hele belangrijke dingen zijn die een ondernemer die gaat verkopen wel zou kunnen gebruiken.
Maar blijf ten alle tijden in controle.
Ja, dat moet je zeker blijven. Ja.
Krijn, heb jij daar nog met jouw achtergrond en ervaring nog tips, tricks aan toe te voegen?
Nou, ik denk, maar goed, dat is dan vanuit perspectief van de adviseur. Het kwam net ook al een beetje aan de orde. Dat je heel goed voor ogen moet houden waarom je daar zit. Dat je heel goed feeling moet houden met je opdrachtgever. Moet weten, zal ik maar zeggen, wat inderdaad die grenzen zijn. En dat je altijd blijft realiseren dat je een ondersteunende rol hebt. En dat het niet om jou gaat en niet om jouw gelijk of niet om jouw puntje wat je binnen wil halen, maar dat je het grotere plaatje moet zien. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is dat je je opdrachtgever ook soms kunt adviseren over het feit dat bepaalde dingen wel kunnen. Misschien moet ik het iets anders formuleren. Als je eenmaal in zo'n proces zit en net ook dat voorbeeld waarin Jacob opstaat, dan zou je kunnen denken van, oh jee, stel dat je dat van tevoren zou plannen, dat kan ik niet doen, want dan, dan gaat de deal niet door. En zo is het natuurlijk niet. Hè. Die deal, als die eenmaal een heel eind onderweg is, dan zijn de belangen zo groot, dan gaat die deal, laten we zeggen, 99% zeker gaat door. Dus betekent dat je ook wat kunt veroorloven, dat je ook wel piketpaaltjes kunt zetten. En dat je dus niet moet denken als ondernemer van, oh, dat doe ik maar niet. Want anders gaat mijn gedroomde plan valt in het water. En een beetje dat vertrouwen geven naar degene voor wie je werkt, hè, als je dan in dit geval verkoopt, dat is denk ik ook belangrijk. Hè, dat je dus ja, wat guidance geeft, hè, over van hoe dat dan vaak loopt en wat er dan gebeurt en dat het allemaal niet zo vaart loopt. En dat het eigenlijk allemaal wel goed komt.
Ja, dan heb je het over het meer strategische aspect van de onderhandeling. Ja. En daar was in dit geval Krijn ook heel erg goed in, moet ik zeggen. Door je als ondernemer voortdurend een spiegel voor te houden. En hoe ziet dat proces er verder uit? Waar gaat het naartoe? Heb vertrouwen in de goede afloop, et cetera. Dus waar je als ondernemer daar vaak veel te hitsig in zit. En nou gebeurt er dit of nou gebeurt er dat. Denkt een goede M&A-advocaat ook meer op de lange termijn. Namelijk, hij denkt aan het closen van die deal. En hij ziet voor zich hoe dat proces gaat lopen. Dus laat je daarin ook wel leiden door een goede M&A-adviseur.
Ja, misschien nog één voorbeeld in dat verband, Bas. Dat heeft niet zozeer met deze transactie te maken, maar wat ik dan in de praktijk nog wel eens ook tegenkom. Is dan loopt het stroef, dan gaat het moeilijk. En dan zegt jouw klant die zijn bedrijf wil verkopen. Nou, dan verkoop ik het toch niet. Dan is het nu klaar. Dan stoppen we ermee. Dan is het nu klaar. En dan gaan we daar even over praten. En dan gaat even rustig. En dan gaat die ondernemer nog eens reflecteren over de vraag of dat wel een serieuze optie is. Dat hij, zeg maar zeggen, halverwege het proces, als iets niet een bepaalde richting opvalt, dan inderdaad zegt, dan ga ik nog even door. Dat is niet zo. Die gaat dan niet meer door. Want het besluit is al genomen mentaal. En om daar dan nog op terug te komen, is heel ingewikkeld. Dus laten we zeggen, dat als argument gebruiken naar de andere kant om iets gedaan te krijgen. Dat gaat ook weer niet. Het is allemaal een kwestie van nou ja.
Heel voorzichtig manoeuvreren.
Ja, goed manoeuvreren, niet te bang zijn, maar ook weer geen dingen zeggen die je niet waar kunt maken. Of dat dan niet op, in ieder geval op die manier doen, net een tandje minder, door weg te lopen. Dat geeft aan dat je zal ik maar zeggen, wel klaar mee bent. Maar dat betekent, daarmee zeg je niet van ik verkoop niet meer. Ik ga zelf door. Dus dat maakt het eigenlijk ook allemaal heel leuk. En om daar dan een beetje in goed de balans in te vinden is denk ik heel belangrijk.
Geduld is een schone zaak.
Geduld is ook altijd goed.
Nou, of zoals Rowan Hezen zegt, het is een kwestie van geduld. Ja, ja, dat kunnen we ook zeggen.
Ja.
Oké, Jacob, jij hebt je bedrijf verkocht. Als ik goed geluisterd heb, halverwege de zomer 2018.
1 augustus 2018, ja.
Heel goed, ja.
Dan heb ik een heleboel handtekeningen gezet.
Het is inmiddels 5 jaar later. Hè? We beginnen een beetje het najaar van de zomer van 2023. Hoe is het jou vergaan die afgelopen 5 jaar?
Wat heb ik gedaan? Ik heb eerst eens een hele tijd niks gedaan. Dat had ik me ook voorgenomen. En dan komt er ook van alles op je af. Ik heb een ronde gemaakt langs een aantal ondernemers die verkocht hadden. Om hun ervaringen gewoon eens te delen. Aan hen eens te vragen. Daar zijn overigens ook weer hele leuke nieuwe initiatieven uit naar voren gekomen. Maar gewoon eens een ronde gedaan. Om aan die ondernemers te vragen, wat heb je nou allemaal ervaren na die verkoop? Ik ben nu weer aandeelhouder geworden zo successievelijk in 8 bedrijven. Het ene bedrijf investeer ik in op afstand, alleen maar als investeerder. Een ander bedrijf ben ik veel meer bij betrokken en doe ik ook echt dingen. Weer een ander bedrijf is mijn financiële man Klaas dichter bij betrokken. Kortom, er speelt van alles en nog wat. Voordat je tot die keuze van 8 bedrijven komt, heb je er misschien wel 30 gezien. Kortom, ook daarin ben je veel onderweg om te kijken naar bedrijven. En is het ongelooflijk leuk om na lang ondernemerschap in een bepaalde sector te merken dat Nederland een broeinest is van heel veel hele leuke nieuwe ontwikkelingen. En dat is geweldig om te ervaren met zoveel. Dat inspireert echt, vind ik echt heel leuk om te doen. Ik heb er wel voor gezorgd. Dat het 1 à 2 dagen in de week is, daar heb ik natuurlijk ook hulp bij van mijn Klaas van Pijkeren, die nog steeds voor me werkt, hè. Dus die gewoon in dienst is gebleven, die heel veel van dit soort processen begeleidt. En dat betekent dat ik er niet te druk mee ben, want dat was wel een wens van me. Ik heb altijd heel erg hard gewerkt om na mijn ondernemerscarrière nog wel dingen te blijven doen, maar niet knijterhard meer te werken. En dat doe ik ook niet. 1 à 2 dagen in de week ben ik aan het werk en die andere dagen doe ik leuke dingen. En die leuke dingen die hebben natuurlijk met hobby's te maken. Ik ben net met mijn tweeling, ik heb 4 kinderen, maar met de tweelingen week weer ze zeilen. Ik sport veel, golf heel graag. Ik maak met mijn echtgenoten leuke reizen. Overigens redelijk verantwoord vind ik zelf. Als je het hebt over de duurzame opdracht die we in deze tijd ook allemaal meekrijgen. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar ik doe heel veel dingen. Ik ben superactief. Er zijn amper momenten dat ik me verveel. Wat ik wel tegenwoordig doe. Wat ik vroeger alleen maar op vakantie deed, is een boek lezen. Tijdens mijn vakantie door het jaar heen las ik nooit een boek. Tegenwoordig ben ik altijd wel in een boek bezig en kan het zomaar eens een uurtje of twee uurtjes wegvallen. Op een dag als ik na deze podcast thuis kom en ik had verwacht er om 12 uur te zijn, maar ik ben er om 11 uur, dan kan het ook zomaar zijn dat ik eens even een boek grijp en dat ik na vanmiddag 2 uur de volgende afspraak even iets anders aan doen ben. Ook verrukkelijk en ik woon dicht bij het bos. Ik heb altijd 2 honden gehad en ik loop heel veel in het bos, ook heerlijk. Ook goed voor je inspiratie. Dus ik blijf een druk baasje, maar op een hele andere manier.
Bedankt voor het luisteren naar M&A Insight. Wij hopen dat deze aflevering waardevolle informatie en kennis heeft opgeleverd. Onthoud dat fusie en overnames uitdagend kunnen zijn, maar dat het gaat om de juiste begeleiding en aanpak. Als je meer wil weten over dit onderwerp, kan je vrijblijvend contact opnemen met Clairvoort Advocaten. Stuur dan een e-mail naar redactie@clairvoort.nl.